Namens de kerkraad, gemeente, de volgende afkondigingen voor u. Vanmiddag gaat om 4:00 voor dominee van Blijdenveen. Let op het afwijkende tijdstip. Aanstaande zondag 20 maart om 10:00 uw eigen predikant, dominee van de Brink, in de doopdienst. 'S Middags om 16:30 dominee Schinkelzoek. De bediening van de heilige doop is aangevraagd door Cor en Nelleke de Vrel voor hun dochter Sarah, door Leo en Gerda Heuvelman voor hun zoon Jesse en door Bert-Jan en Martina Molenaar voor hun zoon Lucas. De doop van Sarah, Jesse en Lucas zal volgende week zondagmorgen plaatsvinden. Omdat vader Heuvelman, zoals bekend, niet in staat is naar de dienst te komen, zal moeder Heuvelman ook namens hem het ja-woord uitspreken. In verband met de doopdienst is er komende zondagmorgen geen koffie drinken na de dienst. Dit in tegenstelling tot wat in de kerkbode was vermeld. Komende zondag zullen de leden van de studentenvereniging CSFR Ichtus de diensten in de Laankerk bezoeken. Donderdag 17 maart is er een gemeenteavond die om 8:00 precies begint. De leden hebben per e-mail een informatiebrief ontvangen. Gemeenteleden zonder internet kunnen de informatiebrief opvragen bij ouderling Kok. Ook doopleden en meelevenden zijn van harte welkom. Tot slot de collecten. In de eerste plaats mag u geven voor Stichting De Hoop. De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte is voor het onderhoud van de kerk. Van harte bij u en jou aanbevolen. Zullen wij samen deze dienst beginnen? Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen gemeente Psalm 81 en daarvan het eerste. Zingt nu, blijkt de moe het machtig opperwezen. En het 12e, dat is de psalm voor de kinderen. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Zingen wij samen 81 vers 1 en 12. Wij luisteren samen naar de heilige wet van de Heere en de samenvatting ervan en zingen wij daarna uit de berijming van de 10 geboden het 9e vers. Och, of wij uw geboon volbrachten, gena, o hoogste majesteit, kunt door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. De 10 geboden des Heeren, het 9e vers, na de lezing van de wet en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En Christus heeft ons de wet samengevat in een hoofdsom toen hij zei: gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Gods woord komt vanmorgen tot ons vanuit het evangelie naar Markus, het 14e hoofdstuk. Wij lezen samen vers 32 tot en met 42. Markus 14 is de schriftlezing vanaf vers 32 tot en met 42. Het woord van de Heere klinkt daar als volgt, Markus 14 vers 32. En zij kwamen in een plaats welker naam was Gethsemane, en hij zei tot zijn discipelen: zit hier neder, totdat ik gebeden zal hebben. En hij nam met zich Petrus en Jacobus en Johannes en begon verbaasd en zeer beangst te worden. En zei tot hen: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijft hier en waakt. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op de aarde en bad, zo het mogelijk ware, dat die uren van hem voorbij ging. En hij zei: Abba, Vader, alle dingen zijn u mogelijk. Neem deze drinkbeker van mij weg. Doch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. En hij kwam en vond hen slapende en zei tot Petrus: Simon, slaapt u? Kunt u niet 1 uur waken? Waakt en bid op dat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En wederom heen gegaan zijnde bad hij, sprekende dezelfde woorden. En wedergekeerd zijnde vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En zij wisten niet wat ze hem antwoorden zouden. En hij kwam ten derde male en zei tot hen: slaapt nu voort en rust. Het is genoeg. De ure is gekomen. Zie, de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan. Zie, die mij verraadt is nabij. Tot zover. We onderstrepen vanmorgen vers 36 als tekst voor de verkondiging. Vers 36 uit Markus 14, deze woorden. En Jezus zei: Abba, Vader, alle dingen zijn u mogelijk. Neem deze drinkbeker van mij weg. Doch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. In de voorbeden denken wij vanmorgen aan het evangelisatiewerk in Kralingse Veer en de omliggende wijken. En het werk wat de evangelisatiecommissie daarin mag betekenen. Wij doen voorbeden voor Wijnneke Kanri met hun zoontje Niek. Ze komen aanstaande dinsdag van Toga naar Nederland. En mevrouw Inge Molenaar. Laten wij samen Gods aangezicht zoeken in het gebed. Laten we bidden. Heere onze God, hoe heerlijk is uw naam. De heldere lucht en het zwerk verkondigen uw werk. En ze prijzen uw beleid. En zouden wij achterblijven op deze morgen. Als de natuur uw lof zingt. En wij mochten opstaan en hier naartoe zijn gekomen. Wat een verbazingwekkende trouw en genade van u, Heere. Dat u ons dag in dag uit draagt, onderhoudt, voedt, verzorgt, kleedt en wat meer is. Waar wij zo weinig aan onze ziel en aan onze geestelijke behoeften denken, hebt u er al in voorzien, voordat wij er vandaag aan dachten. Wij zijn hier, het woord is overdacht. Er is gebeden in de gezinnen om een zegen. We hebben persoonlijk om uw tegenwoordigheid gevraagd. En nu mogen we dat ook met en voor de gemeente doen. En als het zo zou zijn dat we hier onvoorbereid zitten, dan bidden we dat we vanmorgen mee mogen komen in het gebed. En die verrassende, genadige aanwezigheid van u mogen ondervinden. Op de wijze van het woord en van de belofte. Die waardij krijgt, die heerlijkheid krijgt. Daar waar wij met lege handen zijn gekomen. Met onze tekorten. Met onze schuld. Met onze overtredingen. Met onze afdwalingen. Met onze egoïstische begeerten, die niet uit u zijn, maar uit ons. Zie ons hier voor u staan, Heere, en gedenk ons naar uw genade, want anders kunnen wij niet voor u staan. Wij zoeken uw aangezicht in uw Zoon, Heer Jezus Christus, die voor ons heeft genoeg gedaan. En die 2000 jaar geleden met de prijs van zijn leven zichzelf in de dood gaf, opdat wij niet hulpeloos zouden sterven, maar uw heerlijkheid zouden erven. En nu wij in deze lijdenstijd onderweg zijn aan de hand van het woord naar Golgotha, bidden wij dat we vanmorgen in het voorportaal van Golgotha, in Gethsemane, met huiver, met ontzetting, maar ook met verwondering en met diepe, intense vreugde mogen zien hoe de levensvorst zijn strijd geheel alleen doorworstelt. Het kan niet anders. Wij kunnen niet toevoegen aan uw werk. U moet het alleen doen. En waar u ons inschakelt, laten we het ook nog eens afweten. Uw discipelen, ze vallen in slaap. Wat een beeld van uw kinderen. Vaak, ook in deze eeuw. En misschien wel in de afgelopen week. Dat we zo weinig geestelijke activiteit vertonen. Omdat wij zo vol zijn van onszelf en nog veel te weinig zien van de heerlijkheid van de Heer Jezus. Of we bidden, Heere, dat uw kinderen vanmorgen gevoed en gesterkt mogen worden. Dat ze het zicht op de Heer Jezus weer mogen zien. De volle heerlijkheid, dat alle nevels weg mogen gaan. En dat we vrij en onbelemmerd hem mogen zien in de weg van het lijden, als middelaar voor ons. Maar ook als we u niet kennen en de naam van Jezus geen waarde voor ons heeft, dan bidden wij dat de prediking iets mag gaan doen. Diep van binnen, in ons hart, maar eerst door ons verstand vanmorgen te verlichten, zodat we gaan luisteren naar uw woord, dat we niet selectief luisteren, maar dat we uw hele woord gelovig ontvangen en aannemen, als de gemeente van Berea luisteren. En het woord zelf ernaast leggen of die dingen die vanmorgen gezegd worden al zo zijn. We bidden ook voor onze jongere heren. Wij leven in een tijd nog steeds en steeds heftiger dat er aan alle zekerheden gezaagd wordt en dat de twijfel verheerlijkt wordt boven het zekere weten. Wij vragen of u onze jongeren en de studenten wil vasthouden en of u ze wilt laten zien dat het geloof een vaste grond is van de dingen die we hopen en het bewijs van de zaken is die we niet zien. Dat deze wereld niet alleen bestaat uit de platte materie, maar dat de ogen van onze ziel mogen blikken door de materie heen in die werkelijkheid van u, het geestelijke koninkrijk van Jezus. Wat hier en daar tekenen vertoont van de komst ervan. Hoewel het al gekomen is in u, Heer Jezus Christus, tegelijk bidden wij, kom toch, Heer Jezus, en wil in deze wereld die bloed uit duizend wonden uw koninkrijk oprichten. Naar uw eigen belofte dat u de hemel en de aarde zult vernieuwen en alle ongerechtigheid zult wegnemen. Wij bidden, Heere, in deze tijd voor het werk van de evangelisatie, in de tussentijd tussen uw eerste en tweede komst, mogen wij het weten als evangelisatiecommissie, maar niet alleen als evangelisatiecommissie, want ook als gemeente hebben wij die taak, dat we het werk niet te vergeefs doen, al doen we het voor die enkeling, zoals u het ook deed. Het is niet ijdel in de Heere. Zegen het werk, Heere, opdat het vrucht mag dragen voor u. Wij bidden u voor Wijnike Kandri, die deze week onderweg is, onderweg zal gaan naar Nederland, bewaar haar onderweg en breng haar veilig in Nederland aan. Wij bidden u voor Inge Molenaar, gedenk haar, heren, in de diepe lijdensweg die zij ondergaat. Geef haar kracht en ondersteuning in de komende week. Troost haar ziel met uzelf en laat uw woord in alles wat wij missen ons verkwikken en ons het zicht geven op hem die alle dingen leidt naar de raad van zijn wil, die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest en die daarom behoorlijk medelijden kan hebben met onze zwakheden. Wij bidden dat we dat ook onder de prediking van het woord als gemeentelid mogen ondervinden. Ook als we niet met name genoemd zijn, maar wel een kruis hebben te dragen. Mag de zalf van het woord de wonden balsemen. Heilige Geest, vertoon u door de Heer Jezus Christus centraal te stellen. Ontdek ons aan wie we zijn. En wil alle sluiers rondom uw Zoon wegnemen, opdat wij Jezus zien en niemand anders. En het goed is, omdat we met hem geweest zijn. Hoor ons gebed en zie ons aan in de Zoon van uw liefde, uit genade alleen. Amen. Laten wij samen zingen, Psalm 22, vers 1 en 7. Psalm 22, vers 1. Mijn God, waarom verlaat gij mij? En het zevende vers. Zij rukken aan met opgesperde mond, gelijk een leeuw al brullend in het rond. Psalm 22, wij zingen het eerste en zevende vers. Boven de preek staat geschreven Jezus gebedsworsteling in Gethsemane. Jezus gebedsworsteling in Gethsemane. We staan stil bij drie gedachten. In de eerste plaats bij Jezus aanvechting. En dan letten we vooral op de wijze waarop hij het gebed van vers 36 uitspreekt. In wat voor toestand bevindt de Heer Jezus zich. Dus Jezus aanvechting. In de tweede plaats Jezus verzoek. En dat is kort samen te vatten met de kern van vers 36. Niet deze drinkbeker. Weg met die drinkbeker. En tot slot Jezus onderwerping. Doch niet wat ik wil, maar wat u wilt. Jezus gebedsworsteling in Gethsemane. In de eerste plaats Jezus aanvechting. Misschien is er wel geen gedeelte, jonge vrienden, wat het mens zijn van de Heer Jezus meer en intenser onder woorden brengt dan dit gedeelte. Jezus in Gethsemane. Nergens zien we zo heftig en hevig dat Jezus door en door mens is. Dan in dit gedeelte. In de gereformeerde theologie zijn we er heel goed in, gelukkig maar. Tegen alle ketterse dwalingen in. Dat we belijden en met redenen omkleed dat Jezus Zoon van God is. Dat is hij voluit. Ik denk dat we er iets minder goed in zijn om het volle pond te geven aan het mens zijn van Jezus. We hebben altijd het gevoel dat het mens zijn van Jezus gecompenseerd moet worden door het God zijn van Jezus. Er moet niet te veel mens zijn. Hij is toch ook God, zeggen we dan. Nee, hij is mens en God. Hij legt zijn mens zijn niet af. Als zoon van God legt hij zijn mens zijn niet af. En als mens geeft hij zijn zoon van God zijn niet op. Maar hier moeten we voluit dat tweede ook gewicht geven. Jezus is mens. En de emoties die de Griekse woorden met zich meebrengen, vooral die van vers 33, begon verbaasd en zeer beangst te worden, die geven ook aan hoe zeer Jezus mens is geweest. Immers, wat is een mens zonder emotie? Dat maakt ons toch zozeer tot mens, hè? Dat wij kunnen huilen en kunnen lachen en ons kunnen verwonderen en verbazen. Dat wij hevig ontroerd kunnen zijn en zeer ontzet. Jezus ook. Het is een aantal discipelen vergund om het van heel dichtbij mee te maken. En dat is ook de reden dat wij het verslag van Marcus hebben gekregen. Immers, Marcus heeft hoogstwaarschijnlijk zijn evangelie opgetekend vanuit de mond van Petrus. En inderdaad, Petrus, lees maar in vers 33, is een van de drie die heel dichtbij zijn geweest. Die van nabij hebben gezien en gehoord hoe Jezus geworsteld heeft met zijn vader. Petrus, Jacobus en Johannes. Het zijn de intimi die op dit moment nabij komen. Ook niet meer dan dat. Nabij komen, maar in ieder geval genoeg om ons vanmorgen aan te geven wat Jezus in Gethsemane nu doorstaan heeft. Het is wat, gemeente, dat Heer Jezus daarbij zijn discipelen zelfs gebruikt, wil gebruiken. Als ze de paaszaal uit zijn gegaan, heeft de Heer Jezus niet gezegd, blijven jullie maar, gaan we weer terug naar de paaszaal, nu ga ik naar Gethsemane. Nee, hij neemt ze mee. En uiteindelijk geeft hij ze zelfs opdracht om te bidden en te waken. Hoe bestaat het? Wanneer doen wij een beroep op iemand anders? Wanneer vragen wij jonge mensen om te bidden? Wil je voor me bidden? Nou, dat doe je als er nood is, hè? als het je boven het hoofd groeit. Wat zegt Jezus? Mijn discipelen, bid en waakt. Is het echt waar? Ja, het is echt waar. Jezus, die zijn discipelen keer op keer in het rechte spoor moest leiden en moest corrigeren, omdat ze allerlei verkeerde denkbeelden hadden over zijn lijden en sterven, hij schakelt ze hierin om met hem te bidden en voor hem te bidden en met hem te waken. En in het evangelie van Lucas lezen we zelfs over een engel gezonden door de Vader die hem versterkt. Nota bene, een engel. Die gedienstige geesten die bij de geboorte van Jezus zongen. Dat hij geboren was. De koning. Hier moet een engel hem bijstaan. In Gethsemane. En hem versterken. Wat wil je, gemeente, als je verbaasd en zeer beangst, vers 33, begint te worden. En zelfs uiteindelijk zegt tegen je discipelen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. En dan komen we bij die drie, of die twee Griekse woorden die we nu even wat beter gaan bekijken. Wat heeft de Heer Jezus nu doorgemaakt? Wat maakt nou zijn worsteling tot zo'n intense zielenworsteling? De Statenvertaling gebruikt de woorden verbaasd en zeer beangst. De Herziene Statenvertaling gebruikt begon ontdaan en zeer angstig te worden. Wat betekent het? Verbaasd, ontdaan. Hevig ontzet worden. Misschien hebt u dat wel eens gehad. Als er ernstig ongeluk gebeurde bijvoorbeeld. In de familiekring. Of er gebeurde iets. Heel direct. Iets verschrikkelijks. Dan raak je. Nou, haast buiten zinnen. Je bent je emoties niet meer de baas. Je bent totaal uit het lood geslagen, zeggen we dan. Nou, zo mag u dat grondwoord omschrijven. Zo is Jezus eraan toe in Gethsemane. Waarom dan? O, dat dodelijke uur waarvan we zongen op Psalm 22. Dat dodelijke uur waarvan hij straks zal vragen, laat dat voor mij voorbij gaan. Dat uur, dat dodelijke uur waarin de herder geslagen wordt en de schapen verstrooid worden. De Heer Jezus heeft die profetie in Zacharia 13 net verteld tegen zijn discipelen onderweg. Maar nu komt het in volle hevigheid op hem af. Het gaat gebeuren en hij moet het ondergaan. Dat zwaard, dat heilige goddelijke zwaard van zijn Vader zal hem treffen en verwonden. En zelfs doden. Verbaasd en zeer beangst. Iemand omschreef het als psychische desintegratie. Met andere woorden, je verliest de controle over jezelf. De meester die alle dingen vermag. Raakt de controle over zichzelf kwijt. En is geheel ontredderd. Ontzet. Mijn kinderen. En daarom. Blijf hier en waakt. Want mijn ziel is bedroefd tot de dood toe. Vers 34. Ik sterf bijna. Kinderen. Van verdriet. Zegt de Heer Jezus. Iemand zegt, waarom toch? Jezus wist toch wat hem te wachten stond? Hij heeft aan zijn discipelen verteld dat dit zou gaan gebeuren. Waarom raakt hij nu zo van de kaart? Nou, dat is toch niet zo moeilijk? Als je weet dat je chemokuren moet ondergaan. En je hebt van de dokter te horen gekregen, van de arts te horen gekregen, wat dat met zich meebrengt en wat de bijwerkingen zijn, wat de gevolgen kunnen zijn. Misschien wel een brochure gelezen erover of lotgenoten opgezocht. En dan ga je het, dan onderga je het. Er is toch een groot verschil tussen iets weten en het aan den lijve ondervinden. Nou, dat gaat hier gebeuren in het voorportaal van Golgotha. De Heer Jezus, die lijdensbeker die de Vader, de Heer Jezus, voorhoudt, daar blikt hij nu in. Die zet hij als het ware aan zijn lippen. En hij huivert, hij schrikt terug, hij raakt ontzet, alleen al van het tonen van die drinkbeker. Hij heeft er nog geen druppel van gedronken. Dat gaat straks gebeuren in dat dodelijke uur, waarin die drinkbeker leeg gedronken wordt. De drinkbeker van de toorn van God. Wat betekent dat, de toorn van God? Weet je wat dat betekent? Dat je helemaal alleen komt te staan. En dat is denk ik wat Marcus 14 ons ook wil meegeven. Als we de lijn van dit hoofdstuk volgen, dan komen we erachter dat de Heer Jezus meer en meer in een isolement komt. In de paashal was hij nog met zijn 12. Eén van hem zou dat duistere plan gaan uitvoeren, Judas. Toen ze de paashal uitgingen, was Jezus nog met 11 discipelen. Vervolgens laat hij bij het binnengaan van de hof van Gethsemane er 8 achter. Dan heeft de Heer Jezus nog 3 discipelen. En zij mogen mee de hof in. Maar dan laat ook Jezus die 3 discipelen achter en gaat hij nog iets verder de hof in en is hij alleen. Ja, maar hij heeft zijn vader nog, zegt iemand. Ja, maar dat is het nou net. En dat maakt ook de verschrikking uit. Dat zijn vader hem ook in een isolement laat komen. Dat overkomt Jezus niet. Jezus weet dat het gaat gebeuren, maar hij ondervindt er nu iets van. Van de vreselijke smart die dat met zich meebrengt. Ik kan me goed voorstellen dat de jongeren zijn vanmorgen die zeggen: dominee, toch begrijp ik het niet. Jezus, hoe zwak is die machtige Jezus hier? Ik kan voorbeelden uit de christelijke geschiedenis halen van martelaren die onverschrokken, blijmoedig zingend en hopend op de Heere, de brandstapel zijn opgegaan. Laat ik één voorbeeld noemen, Polycarpus, een hele tijd geleden, eeuwen terug. De man die beleed dat de Heer Jezus de Zoon van God was, die hem volgde en die voor het gerecht gedaagd werd. Polycarpus, je kunt kiezen of je zweert je christelijk geloof af, of je gaat de brandstapel op. Weet je wat Polycarpus zei tegen de rechter? U hebt het over vuur, wat maar even brandt en daarna weer uitdooft. Hebt u nooit gehoord van het vuur dat voor altijd brandt en waar de goddelozen in terecht zullen komen? Ik zal het christelijk geloof niet afzweren. Mijn trouwe meester, die zal ik niet verloochenen. Kom. Doe uw werk. En Polycarpus werd meegevoerd. De brandstapel op. Geen spoor van zwakheid. Wat een kracht. En je vraagt je onwillekeurig af, wat zou ik gedaan hebben? En dan Jezus. Als we ergens zouden verwachten dat hij krachtig zou zijn, zou moeten zijn, is het toch hier. Jezus, hij beeft als een riet. Hij huivert. Hij siddert. Ja, want Jezus is mens. Meer dan u en ik ons, denk ik, nog kunnen of durven voorstellen. Ik weet natuurlijk niet hoe u luistert vanmorgen. U luistert als mens en je luistert als mens en het zou zomaar kunnen dat je met zorgen luistert, met angsten luistert. Omdat je het zwaar hebt vanmorgen. Of in deze periode van je leven. Als jongere. Als oudere. Dan luister je vanmorgen naar een Het woord over een zwakke Jezus. Wat heb je nou nodig? Als iemand zwak is, dan heb je iemand nodig die sterk is, hè? En toch, vanmorgen gaat het over iemand die zwak is. En in zijn zwakheid sympathiseert. Daar kun je ook zo schreeuwend behoefte aan hebben. Aan mensen die nou niet eens goedkope woorden en loze woorden meegeven aan je. Of die jouw nood gebruiken om hun eigen nood, die volgens hen nog veel erger is, onder woorden te brengen. Nooit meegemaakt? Dat mensen luisteren om iets te zeggen? Er zijn maar weinig mensen die luisteren. Echt luisteren. Veel mensen openen hun eigen hart als een ander het hart opent. Weg meeleven en meelijden. En dan Jezus. Wij hebben een hoge priester die behoorlijk medelijden kan hebben met onze zwakheden. Waarom? Omdat uw zorgen nog maar een fractie zijn van zijn zorgen. Omdat jouw angst nog maar een fractie is van zijn angst. Omdat jouw smart en huiver en ontzetting nog geen procent is van wat hij doormaakt. Wij hebben een hoge priester die medelijden kan hebben met onze zwakheden. Als nou 1000 zorgen of 1000 noden je angstvallig hart kwellen, is hier Jezus die ook gekweld wordt, aangevochten. En laat het dan zomaar staan en de mensheid van Jezus vanmorgen op dit moment niet gaan compenseren met zijn godheid. Dat het eigenlijk allemaal best toch al meeviel met Jezus, want hij was toch ook zoon van God. Ja, maar zo mogen wij de godheid van Jezus niet gebruiken om de mensheid van Jezus eigenlijk te minimaliseren. De godheid van Christus maakt het wel mogelijk om dit intense lijden te doorstaan en te volbrengen, want niemand van ons zou het kunnen. Maar nu mag ik je vanmorgen nodigen met alle angsten van je hart tot de Heer Jezus, die niet alleen medelijdende hoge priester is, maar dat is het wonder, en dan komt het nog dichterbij, die hier ook middelaar is. Want als Hebreeën 5 onder andere dit gedeelte gebruikt, als het heeft over Jezus die gezucht heeft en geweend heeft en met sterke roeping gebeden heeft tot zijn vader om hem te verlossen uit de pijn en de angst. Maar zodoende gehoorzaamheid geleerd heeft, dan eindigt Hebreeën 5 vers 9 met die wonderlijke woorden. Dat hij op die wijze, door zo diep te gaan voor allen die hem gehoorzaam zijn, een oorzaak van eeuwige zaligheid is geworden. Jezus meelijden staat dus in het kader van zijn middelaarschap. En dan kom ik misschien ook bij u die vanmorgen zegt, ja, maar dat meelijden van Jezus, is dat dan ook voor mij beschikbaar? Wil hij wel met mij meelijden? Moet ik dan niet weten dat ik een kind van God ben? Nou, luister met die vraag in uw achterhoofd dan eens verder. Niet alleen naar Jezus' aanvechting, maar ook naar Jezus' verzoek. Want terwijl hij met die duizenden angsten en zorgen die zijn gemoed vervaren in beweging brengen, alleen in de hof van Gethsemane is, richt hij zich uiteindelijk tot zijn vader. En een weinig voortgegaan zijnde, vers 35, viel hij op de aarde en bad zo het mogelijk waren dat die uren van hem voorbij ging. Zijn vader. Gemeente, als er één is met wie hij van hart tot hart contact had, altijd, is hij het geweest. Zijn lieve vader. die hem zijn lieve zoon noemde. Dit is mijn geliefde zoon. De vader die altijd voor hem klaarstaat en klaarstond. Er is nooit één ruis op de lijn geweest. Hè? Een aardse vader heeft altijd wel eens wat met zijn kinderen. Het is nooit zo dat een aardse vader kan zeggen, nou, er is nou nooit iets. Het is nooit miscommunicatie. Natuurlijk wel. Een aardse vader is beperkt. En er gaat wel eens wat mis in die relatie met zijn kinderen en andersom. Maar deze zoon heeft zijn vader nooit teleurgesteld. En de vader heeft de zoon nooit teleurgesteld. De zoon is de schootzoon van de vader geweest. Voortgekomen uit God. Hoe diep is die band. En als de zoon nu bidt tot zijn vader, dan zal die vader hem toch geen gehoor ontzeggen. Moet dus kijken hoe intiem en intens de Heer Jezus bidt in vers 36. Is de aanspraak, Abba, Aramees, voor vader. Abba, vader. Vaders, ik weet niet wat er door jullie heen gaat als een zoon of een dochter voor je staat. En dan met van die heldere ogen je aankijkt en dan zegt papi. Papi. Of moeders. Er zit een kind voor je. Die onschuldig kijken de ogen en ze zegt mami. Dan gebeurt er wat van binnen, hè? Zo'n kind doet een beroep op je vaderhart, op de vaderliefde, op de vadertrouw en het kind verwacht dat het er is. Kind, als het is. Zo Jezus ook, gemeente. Abba, vader, daarmee doet hij een beroep op het vaderhart en de vadertrouw en de vaderliefde en de vaderlijke goedheid en de vaderlijke handen. En de vaderlijke ogen van zijn vader. Abba. Vader. Zeg het maar, mijn zoon. Neem deze drinkbeker van mij weg. Ik heb maar één verzoek. Heel kort. Die drinkbeker. Dat niet. Laat die aan mij voorbij gaan. Ik niet. Dan moet u weten wat die drinkbeker inhoudt. Die drinkbeker is het symbool. In het Oude Testament wordt die ook gebruikt als symbool van de toorn van God. Er zijn heidense volkeren geweest. In Jeremia en Jesaja wordt erover gesproken. Die de drinkbeker van de toorn van God voorkrijgen. Omdat ze de God van Israël verachten en het volk van Israël verachten. Die drinkbeker van de toorn van God komt later in Openbaring nog weer terug. Het is afschrikwekkende beeld van de toorn van God, de gramschap van God. Die drinkbeker. Vader, dat niet. Als ik alleen al over de rand kijk, dan schrik ik terug. Jongeren, misschien hebben jullie wel eens in de bergen gelopen en op grote hoogte een wandeling gemaakt, 2.000-3.000 meter. Als je dan naar de rand van de afgrond loopt en je blikt alleen maar over de afgrond heen, dat is al genoeg om je terug te laten deinzen. Waarom? Nou, van binnen gaat er een filmpje op gang komen wat er gebeuren gaat. Tenminste, zo maak ik het dan mee. Als je naar beneden zou storten. Alleen al de gedachte daaraan is afschuwelijk. Weg bij die afgrond. Zo is het met Jezus. Neem deze drinkbeker van mij weg. Waar die ongemengde wijn van de toorn van God, van de gramschap van u in zit. Over wie gaat het nu vanmorgen, gemeente? U luistert en U bent toch geen toeschouwer vanmorgen, want het gaat wel over mij en over u, hè? Als het gaat over de drinkbeker, gaat het over mij en over u. Waarom? Omdat de inhoud van die drinkbeker veroorzaakt is door mij. Ja, ik weet ook wel dat we daar geen oog voor hebben en al helemaal geen hart voor. Net als Mick Shane, hè, die dat dichtte. Ik dacht er niet aan dat ik door mijn schuld zijn kroon had gevlochten en zijn beker had gevuld. Ik dacht er helemaal niet aan. Ik raakte wel een beetje emotioneel van het lijden van de Heer Jezus, misschien vanmorgen ook wel. Dat je zegt, ja, het is ook wel heel diep, hè, wat de Heer Jezus moest doormaken. Tjongejonge, nog nooit zo gehoord. En hoe komt dat nou? Wie is daarvan de oorzaak? Dat ben ik. Dat ben ik. Het is echt een hele ontdekking. Als je dat persoonlijk gaat belijden. Ik heb die beker gevuld. Ja, maar we zijn toch allemaal zondaren, dominee. Weet u, ik hou niet van die massieve en heel goedkoop klinkende woorden. Wij zijn allemaal zondaren. Ik ben er een. En u vermoedelijk ook. En dan moet u niet wegkruipen in de massa, want God roept u vanmorgen naar voren. Hoe dan? Nou, in de prediking van het woord wordt die drinkbeker ook doorgegeven. En weet u wat wij allemaal doen? Wij geven hem allemaal door. Als ik vooraan zou beginnen bij het meisje, rechts voorin, dan gaat die drinkbeker zo naar achteren toe en hij komt bij mij weer terug. We schuiven door. Jezus kan het niet doorschuiven. Dat maakt de hevigheid van het isolement van Jezus uit. Dat hij die drinkbeker uit de hand van de Vader aangereikt krijgt en hij kan hem niet doorgeven. Hij kan hem enkel teruggeven. Neem deze drinkbeker van mij weg. Ziet u hoe het er omspant, gemeente? Wat gaat hier gebeuren? Mijn zaligheid hangt aan de verhoring van dit gebed. Hoe zwaar is God vertoornd over mijn zonde. Dat hij zijn eigen lieve zoon die drinkbeker voorhoudt om hem te laten drinken. Hoe genadig is de Heer Jezus. Dat hij in deze intense worsteling het aangezicht van zijn Vader zoekt en hiermee eigenlijk de vervulling van zijn verlangen ondergaat. Verklaar u nader. Nou, wat heeft de Heer Jezus in Johannes 17 gebeden? Vader, ik heilig mijzelf. Ik zonder mijzelf af, ik isoleer mijzelf om u te behagen en om hen te redden. Hier ondergaat Jezus de vervulling van zijn verlangen. Ik isoleer mijzelf ten behoeve van u, o Vader, en met het oog op zondaren. Want weet u wat dat betekent? Jezelf heiligen. Jezelf heiligen is jezelf helemaal isoleren. Afzonderen. Zoals de hoge priester dat deed. In het Oude Testament. Ziet u hem gaan? Hij schrijdt de tabernakel door tot in het heilige der heiligen. Niemand van het volk mag mee. Iedereen staat ademloos te wachten op het tempelplein. Zou de hoge priester terugkomen of zou de toorn van God hem dit jaar op grote verzoendag treffen? Zou het bloed genoeg zijn? Kinderen, weet je wat er aan de kleding van de hoge priester hing, onder aan zijn mantel, belletjes. En als de hoge priester weer terugkwam, daarom was het nog stil op het tempelplein, als de hoge priester terugkwam, hoorde men de belletjes rinkelen. En als die belletjes rinkelden, was dat het teken dat de hoge priester nog leefde en weer terugkwam en de zegen op het volk mocht leggen. Alleen ging hij naar binnen. Alleen ging hij naar buiten om verzoening voor God aan te brengen. En dan mocht hij de zegen op het hele volk leggen. Ziet u Jezus? De meerdere hoge priester. Die door het voorportaal van Gethsemane straks in het heilige der heiligen binnentreedt. Aan het kruis van Golgotha. Tot zegen van ons, behaagde Heere, hem te verbrijzelen. Vader, hier ben ik. En dan toch, hè, neem deze drinkbeker weg. En dat verzoek wordt nog intenser als wij bedenken dat hij daarvoor ook nog bidt: alle dingen zijn u mogelijk. Jezus doet een beroep op de almacht van God. Vader, u kunt toch alles? U bent almachtig. Misschien bid jij ook wel zo. Je hebt bepaalde verlangens, bepaalde behoeften, bepaalde dromen. En je legt in het gebed voor de Heere neer en je bidt: Heere God, u kunt toch alles? Nou, dat is toch ook zo? Ik bid al zo lang. Waarom doet God het niet? Waarom geeft God dat niet? Kijk, en dan zijn onze gebeden nog zo egoïstisch en zo onzuiver en zo onheilig. Maar Jezus, als hij een beroep doet op de almacht van God, dan doet hij dat niet onzuiver en niet egoïstisch. Hoe kan een heilige Jezus onheilig bidden? Hoe kan een heilige Jezus een egoïstisch verzoek voor God de Vader neerleggen? Voelt u aan, gemeente, dat de Heer Jezus in zijn gebed heilig bidt, gericht op de heerlijkheid van God? Niet egoïstisch, zuiver. Jezus' gebed voldoet aan wat Jezus zelf zijn discipelen geleerd heeft. Al wat u biddend begeert in mijn naam, dat zal ik u geven. Neem deze drinkbeker van mij weg. Het gebeurt niet, zegt u. Nee, het gebeurt niet. Doch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. Let u erop, gemeente, dat het verzoek van Jezus omklemd is door de almacht van God. Alle dingen zijn u mogelijk. Maar ook de wil van God. Niet wat ik wil, maar wat u wilt. En dat brengen wij het laatste van morgen. Jezus' onderwerping. En dit maakt zijn gebed ook zo volmaakt. Dat hij ook bidt: Vader, uw wil. Uw wil heeft voorrang. Uw wil, waarvan ik gezegd heb toen ik in de wereld kwam: zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. In het binnenste brandt het verlangen u te behagen. Jezus, ik begrijp eigenlijk helemaal niets van u. Ik begrijp helemaal niets meer van het evangelie, zegt iemand. Hoe kan dat nou? Het verzoek wordt niet verhoord. Jezus gaat voort. Waarom moest dat allemaal gebeuren? Voor jou. Mijn vriend, voor u. Waarom onderwerpt Jezus zich uiteindelijk toch naar die intense worsteling? Luister goed. Wat had Jezus gebeden in Johannes 17? Niet alleen: Vader, ik verheerlijk uw naam op de aarde. Maar ook: Vader, ik heilig mijzelf voor hen. En dan gaat het over mensen van vlees en bloed. Voor zondaren. Daarom zegt de Vader, nee mijn zoon, er moeten zondaren gered worden. Er moeten mensen getrokken worden tot de Vader. En tot geloof komen in de Heer Jezus. En daarom moet hij verlaten worden, opdat ik niet meer verlaten van hem zou worden. En daarom wordt hij straks gebonden, opdat ik in de vrijheid zal leven. Dat is het wonder van het gebed van Jezus. Zijn diepste verlangen is ook te doen de wil van zijn Vader. Maar waarom, zegt iemand, laat de Vader dan op dit moment in Gethsemane de zoon die drinkbeker als het ware voorproeven? Had hij dan niet op Golgotha voluit in één keer die drinkbeker voor kunnen stellen? Waarom moet de Heer Jezus dit ondergaan? Jonathan Edwards heeft 3 heel diepe preken gehouden over dit hoofdstuk. Over de strijd van Jezus en het gebed van Jezus in Gethsemane. En hij zegt, waarom dit huiveringwekkende schouwspel? Waarom laat de Vader, de Heer Jezus, deze drinkbeker voorproeven? Opdat wij het zouden weten, dat de Heer Jezus uit vrijwillige liefde gegaan is. Niet tegen wil en dank mijn zaligmaker is. Maar met al de liefde van zijn hart, die intens diepe en voor ons niet te begrijpen, maar enkel te bewonderen, weg wilde gaan. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. In deze zee verzinken mijn gedachten. O liefde, die om zondaars te bevrijden, zo zwaar wilde lijden. Jezus gaat vrijwillig, gemeente. Weet u waaraan ik dat ook weet? Omdat hij ten lange leste zegt tegen zijn discipelen in vers 41. Slaap maar voort en rust. Het is genoeg. En? Vers 42. Sta op. Laat ons gaan. Zie. Die mij verraadt, is nabij. Gemeente, hier is uw zaligmaker. Hier is de Heer Jezus. In het gewaad van zijn woord. Ik heilig mijzelf voor hem. Ook voor mij, zegt iemand. Weet u, ik begrijp die vraag heel goed, maar vanmorgen zeg ik het iets anders. De Heer Jezus heeft verzoening aangebracht voor God. De hoge priester bracht in de eerste plaats verzoening aan voor God. En met de vrucht ervan mocht hij het volk zegenen. Wie beleefde de zegen ervan? En wie verwonderde zich ten diepste op het tempelplein? En wie gaat in verwondering de kerk uit? Dat zijn alle mensen die zich verootmoedigen. Die het geloven. Wat is geloven? Die vluchten tot Jezus. Tot deze Jezus. Die mijn intense geestelijke nood en pijn doorvoelt. Mijn verlatenheid, mijn angst. Mijn strijd met de duivel. Mijn gevecht met mijn zonde. Begrijpt. Dan wordt dit gedeelte zo kostbaar. Vader, is het nou echt waar dat u uw eigen zoon niet spaart, maar hem voor ons allen overgeeft? Ja. Zou hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Dit is de geliefde zoon van de Vader. in wie hij al zijn welbehagen heeft. Hoort hem. Zie hem. En geloof dit woord. Amen. Laten wij samen zingen uit het gebed des Heren. Het eerste, o allerhoogste majesteit, die in het rijk der heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon. Wij roepen u in uw Zoon, die voor ons heeft genoeg gedaan. Als onze Vader, nederig aan. En het vierde, uw wil geschiet, uw wil alleen. Het gebed des Heren, vers 1 en 4. Laten wij samen danken. Wij danken u, Heren, dat wij vanmorgen stonden in de hof van Gethsemane in gedachten. En wij u uw strijd zagen doorworstelen. Uw verzoek hebben gehoord. Maar ook uw onderwerping met het oog op de Vader. en met het verlangen verzoening aan te brengen voor de wereld die u verlaten hebt. Die u verlaten heeft. Wat een wonder, Heere. Wij kunnen daar niet bij. Wij weten één ding, nabij ons is het woord. En als wij met onze mond belijden en met het hart geloven dat dit evangelie, dit kruis, dit lijdensevangelie werkelijkheid en waarheid is, dan zullen wij zalig worden. Wij mogen weten dat u, Heer Jezus Christus, niet alleen geleden hebt en gestorven bent, maar na die 3 dagen opgestaan bent. En dat het licht van Pasen nu over dit gedeelte mag vallen. En dat dat betekent dat de kracht van dit evangelie, dit kostbare lijdensevangelie, niet verminderd is. En u gezeten bent aan de rechterhand van uw Vader, met de littekenen van uw lijden nog in uw lichaam, bidden wij. Of u ons genadig wilt zijn. En ons gebed geen gehoor wil ontzeggen, omdat uw gebed, o Zoon van God, wel eens gehoor ontzegd werd. Wat wordt het evangelie dan diep? Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Mogen wij in de komende uren bij deze woorden verblijven. Ze overdenken, overleggen, bewonderen. Als een kostbare waarheid in onze gedachten houden. Voorhouden ook aan de vorst der duisternis die bestrijden zal. Maar ook als medicijn voor onze ziel gebruiken als we geslagen zijn. Heere onze God, ontferm u naar uw genade. Breng ons veilig thuis. Zegen de rest van deze zondag. Wij dragen de gemeente aan u op. De broeders van de kerkenraad, de nieuw verkozen broeders. Onze broeder en vriend, dominee van de Brink. Zijn vrouw en gezin. Wij danken u, Heere, dat ze mogen arbeiden. In de wetenschap dat u de God bent die zorgt voor het zaad en ook voor de vrucht ervan. Mogen wij in die afwachting, in die verwachting voortgaan. Hoor ons gebed. Uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot het gebed des Heren, nu het 9e vers, want u is het koninkrijk, o Heer, uw is de kracht, uw is al de eer. Het 9e vers van het gebed des Heren. Verhef uw harten tot God, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.